De preek gaat over het gelezen gedeelte en ik lees het slot ervan nog even voor. Daar zegt die tweede misdadiger tegen Jezus: Jezus, denk aan mij wanneer u in uw koninkrijk komt. En Jezus antwoordde: ik verzeker je, nog vandaag zul jij met mij in het paradijs zijn. Als je in de buurt van Jezus bent, dan doet dat wat met je. En niemand kan een neutrale toeschouwer blijven als Jezus in het midden is. Dat geldt ook voor ons allemaal vandaag, zoals we hier zitten. Jezus is in het midden. Heel letterlijk ook, omdat hij aan het middelste kruis hangt. Maar Jezus is ook in het midden, omdat ook al lijdt hij, ook al is hij zwak, hij is toch degene die in dat midden krachtig aanwezig is. Dat is bijzonder. We volgen niet een man die alleen maar helemaal stuk gaat. Een man die alleen maar lijdt en tot niets meer in staat is. Maar alles centreert zich in deze gebeurtenissen rondom deze ene man die sterven moest op Golgotha. De man die sterven moest op Golgotha, dat is Jezus, maar dat is ook die misdadiger. Jezus wordt in het midden gekruisigd. Aan zijn twee zijden twee misdadigers. Jesaja had er al over gesproken. Hij gaf zijn leven prijs aan de dood en liet zich tot de zondaars rekenen. Hij droeg de schuld van velen en nam het voor zondaars op. En we moeten ook goed tot ons door laten dringen dat dit de missie was van Jezus. Jezus was niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars. En als Jezus aan het einde van zijn weg op aarde komt, dan is hij vlakbij niet de rechtvaardige, maar vlakbij de zondaars. Twee misdadigers aan zijn linker en zijn rechterhand. En voordat we heel in het bijzonder gaan kijken naar dat korte gesprekje tussen de ene misdadiger en Jezus, laten we ook tot ons doordringen wat er allemaal wel niet gebeurt daar rondom dat kruis. De soldaten zijn er. En ze verdeelden zijn kleren onder elkaar door er om te dobbelen. En wat daar eigenlijk gebeurt is dat die soldaten met elkaar een soort cabaretesk spelletje spelen. En ze lachen zich dood. Lekker dobbelen om de kleren van Jezus. En het volk is er ook, heel veel mensen zijn er omheen. En ze hebben hun zin gekregen, want even daarvoor had geklonken: kruisig hem, kruisig hem. En daar hangt hij, gekruisigd. Een schokkend schouwspel, maar iedereen wil erbij zijn, want er valt wel wat te beleven. En ook de leiders van het volk, ze zijn erbij. De leiders honden hem. En ze zeiden: anderen heeft hij gered, laat hij nu zichzelf redden, als hij de Messias van God is, zijn uitverkorene. Dat is spot, dat is cynisme. Want ze zullen er wel bij zijn op dit moment, want nu zijn ze eindelijk af van deze lastpak. Eindelijk zijn ze af van deze tegendraadse vreemdeling die tegenover hun zelfgebouwde koninkrijk het koninkrijk van God had geplaatst. Eindelijk zijn ze af van de man die had gezegd: jullie zijn huichelaars. Het was een nare man, Jezus. Een nare man. En de leiders van het volk zijn blij dat het bijna voorbij is. Een nare man was het, een leugenaar of misschien zelfs wel een geesteszieke. Want hij had gezegd, ik ben de waarheid, ik ben de weg, ik ben het leven. Dan is er wel wat mis met je. En de soldaten gaan door met hun cabaret aan de voet van het kruis. Zou iemand die niet eens zelf wijn kan drinken, een koning kunnen zijn die redding brengt? En er wordt keihard gelachen. En ook de moordenaar aan de ene kant, de linkerkant van Jezus, de misdadiger. Hij heeft de smaak ook te pakken gekregen. Hij heeft wel veel pijn, maar hij gaat toch nog meedoen. Lekker meespotten. En al deze reacties daar rondom het kruis waar Jezus in het midden is. Ze laten zien dat het wat met je doet als hij in het midden is. En ze laten zien dat het ongelooflijk moeilijk is om zo'n zwakkeling, om zo'n gekruisigde, om zo iemand die sterven moet op Golgotha te aanvaarden als Messias. En dan is daar te midden van al dat duister, want dat moet voor Jezus toch ook heel wat geweest zijn. Al die mensen die daar spotten en die daar spelletjes spelen en die daar zitten te lachen met elkaar. Dat moet toch voor hem geweest zijn, maar hij zegt wel, Vader, vergeef het hun. Want ze weten niet wat ze doen. En daaraan zie je dat Jezus echt helemaal in het midden is. Niet weggedrukt op het randje van deze aarde en bijna eroverheen. Nee, hij is daar in het midden en hij heeft contact met zijn vader. En hij zegt, Vader, vergeef het hun. Want ze weten niet wat ze doen. Maar dan is daar te midden van alles wat daar duister en lelijk en spottend is, dan is daar ook die tweede misdadiger. Hij is misschien een beetje een soort knuffelcrimineel geworden. Ik moest deze week denken aan Willem Holleder, die in het nieuws was. Van uberboef tot knuffelcrimineel. En nu toch weer een uberboef. Er hangt hier een crimineel naast Jezus. En deze crimineel is geraakt door wat er allemaal gebeurt. Hij ziet het ook allemaal gebeuren, ongeveer in dezelfde positie als Jezus. Al dat gespot, al dat gelach, de cabareteske spelletjes. Maar hij heeft ook Jezus gezien. Hij is heel dicht bij Jezus. En er zal natuurlijk ongelooflijk veel door zo'n man heen gegaan zijn. Gevoelens van angst en pijn en radeloosheid, want ook hij is een man die sterven moet op Golgotha. En je kunt je voorstellen dat hij verlangt naar adem, dat hij verlangt naar rust, dat hij toch nog gered wil worden. Dat hij vergeving nodig heeft. En daar hangt hij, dicht bij het hart van Jezus. En het schilderij waar we naar kijken, drukt dat op een geweldig mooie manier uit. Heel dicht zijn ze bij elkaar. Het doet me een beetje denken aan Johannes, die lievelingsleerling van Jezus, die op een keer, wordt over hem gezegd, aan het hart van Jezus ligt, aan de boezem van Jezus ligt, liggen ze aan tafel aan. En Johannes, de lievelingsleerling, is het dichtst bij Jezus. Hij mag vlak bij het hart van Jezus liggen. Deze misdadiger aan het kruis is vlak bij het hart van Jezus. En hij spreekt eerst de andere moordenaar aan. Heb jij dan zelfs geen ontzag voor God, nu je dezelfde straf ondergaat? Wij hebben onze straf verdiend. En we worden beloond naar onze daden. Maar die man heeft niets onwettigs gedaan. Dus deze misdadiger drukt zijn ontzag voor God uit. Hij heeft ontzag voor God. had hij tijdens zijn leven waarschijnlijk niet gehad. Had alles gedaan wat God verboden had, want je komt niet voor niks aan een kruis te hangen. Hij brengt zijn schuldbesef onder woorden. En zo doet deze misdadiger ons een beetje denken aan die jongste zoon uit de gelijkenis die Jezus verteld heeft. Die zei: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet meer waard om uw zoon genoemd te worden. Behandel mij als een van uw dagloners. Misschien heeft deze misdadiger, hè, we weten niet wat hij allemaal gedaan heeft en wat hij allemaal meegemaakt. Misschien heeft hij Jezus het verhaal wel een keer horen vertellen. Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. En nu landt het bij hem. Jezus, denk aan mij. Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. En deze misdadiger is ook degene die voor de vierde keer duidelijk maakt dat Jezus onschuldig is. Pilatus heeft het tot 3 keer toe gezegd. Ik vind niets waaraan deze man schuldig is. U weet dat ik hem, toen ik hem in uw bijzijn verhoorde, aan geen van de zaken waarvan u hem beticht schuldig hebt bevonden. En Herodes ook niet. Hij heeft hem eerst naar u teruggestuurd. Hij heeft niets gedaan waarop de doodstraf staat. En voor de 3e keer, wat voor kwaad heeft die man dan gedaan? Ik heb niets gevonden waarvoor hij de doodstraf verdient. En nu deze misdadiger. Maar die man heeft niets onwettigs gedaan. Tot 4 keer toe wordt duidelijk dat Jezus daar onschuldig in het midden hangt. En dan kijkt deze misdadiger Jezus aan. En Jezus kijkt hem aan. Zie je ze kijken? Jezus, denk aan mij wanneer u in uw koninkrijk komt. Hij noemt als eerste, hij noemt de naam van Jezus. Die heerlijke naam. Die naam waarin verlossing en redding is. Jezus. Jezus. Denk aan mij wanneer u in uw koninkrijk komt. Hij erkent Jezus als Heer. Hij kent Jezus als Heer van het koninkrijk. En hij vraagt, en wat hij daar nou precies in gedachten heeft, dat wordt er niet heel duidelijk. Hij vraagt of Jezus aan hem wil denken. Hij vraagt niet van: mag ik bij u in het koninkrijk zijn of mag ik naar de hemel? Nee, hij zegt: wilt u aan mij denken? Wilt u mij niet vergeten? Heeft deze misdadiger zo op het laatste moment van zijn leven het evangelie begrepen? Dat je alleen bij Jezus weer rust kunt vinden. Dat je alleen bij Jezus ruimte kunt vinden. Dat je alleen bij Jezus vergeving kunt vinden. En dan spreekt Jezus. Hij kijkt de man aan en hij zegt: ik verzeker je, nog vandaag zul jij met mij in het paradijs zijn. Er is verder geen gesprek geweest. Jezus neemt nu ook niet de tijd om nog eens het hele evangelie uit de doeken te doen. Jezus roept niet op tot bekering. Jezus brengt ook geen zonde ter sprake. Geen verwijten. Weet je wel wat jij gedaan hebt? Helemaal niets van dat alles. Het is een en al genade voor deze misdadiger aan het kruis. Geen vragen, geen opmerkingen, geen gepreek. Alleen maar: ik verzeker je, nog vandaag zul jij met mij in het paradijs zijn. En we proeven er misschien iets van dat het hangen van Jezus daar aan het kruis één en al uitnodiging is. Één en al uitnodiging. Kom naar mij. Dan zal ik je rust geven. En het blijkt echt waar te zijn. Jezus is inderdaad niet gekomen voor rechtvaardigen. Maar hij is gekomen voor zondaars. En het is zo goed om dat tot ons door te laten dringen. Want juist als je deel uitmaakt van de kerk, dan kun je zo snel iemand worden die rechtvaardig is. Die denkt van ja, ik doe het toch eigenlijk best wel goed. Ik heb het netjes voor elkaar in mijn leven. Ben gehoorzaam. Natuurlijk maak ik ook wel eens een fout, maar dat doen we allemaal. Maar Jezus is niet gekomen voor rechtvaardigen. Jezus is gekomen voor zondaars. Voor mensen die dingen stuk hebben gemaakt. Voor mensen die worstelen met de fouten die ze hebben gemaakt. Voor mensen die vandaag goede voornemens hebben en morgen alweer struikelen. Voor mensen die zoveel ongeloof en twijfel in hun hart hebben. Jezus is niet gekomen voor gelovigen. Jezus is niet gekomen voor de zekerweters. Jezus is gekomen voor de zondaars. Voor de mensen die aan alle kanten aanvoelen: ik ben onvolmaakt, ik deug niet. En wat ik Jezus eigenlijk hoor zeggen hier, als hij tegen deze ene misdadiger zegt: ik verzeker je, nog vandaag zul jij met mij in het paradijs zijn. Ik hoor hem eigenlijk zeggen: zie, ik maak alle dingen nieuw. Jaren geleden zag ik die film The Passion. Heeft erg veel indruk op mij gemaakt. En daar zat toen een passage in dat Jezus de Via Dolorosa gaat met zijn bebloede lichaam, pijn. En zijn moeder Maria probeert in contact met hem te komen. Die loopt door steegjes en ze probeert nog een laatste keer in de ogen van haar zoon te kijken. En dan is daar in die film dat moment dat ze elkaar aankijken. Jezus, kapotgeslagen, vol pijn. En zijn moeder. Ze kijken elkaar en dan spreekt Jezus. En dan zegt hij, met die doornenkroon en met alles wat kapot is aan zijn lichaam, zeggen: zie, ik maak alles nieuw. Want alleen door het kruis worden alle dingen nieuw. En dat zegt Jezus hier tegen die misdadiger: zie, ik maak alle dingen nieuw. Ik verzeker je, nog vandaag zul jij met mij in het paradijs zijn. En Jezus, en dat is opvallend, Jezus zegt niet van: je zult vandaag met mij in het koninkrijk zijn. Want daar vraagt deze man wel om. Denk aan mij als u in uw koninkrijk komt. Maar hij antwoordt met: nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn. En misschien is er niet eens zo heel veel verschil tussen paradijs en koninkrijk. Maar paradijs, dat is toch wel het allereerste begin. Dat is die tuin. Waar God en mens volkomen vrij met elkaar omgaan. Waar ze wroeten in de aarde. Waar ze samen wandelen. Waar het onschuld is. Een en al onschuld. Dat is het paradijs. Dat is een plaatje van onschuld en heelheid en volmaaktheid. Nog vandaag zul jij, kapotte man, met mij in het paradijs zijn. We vragen ons misschien wel eens af: waar is Jezus nu eigenlijk precies geweest in die 3 dagen? Want we weten 2 dingen zeker. Dat hij gestorven is aan het kruis. En dat hij opgestaan is uit het graf. Maar wat is daartussen precies gebeurd? Er zijn wel een paar Bijbelgedeelten die ons te denken kunnen geven dat hij naar de doden is gegaan. Of naar de hel misschien. Maar als je dat allemaal eens bekijkt, dan is het nog niet zo gemakkelijk om nou een antwoord te geven op de vraag: waar was Jezus nou precies? tussen sterven en opstanding. Maar hier zegt Jezus in elk geval, nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn. Dus hoe dan ook is Jezus ook daar geweest. Tussen kruis en opstanding. Met mij in het paradijs. En misschien moeten wij ook niet heel lang nadenken over paradijs en koninkrijk en hemel. Maar moeten wij vooral nadenken over wat het nou betekent dat Jezus zegt dat je met mij zult zijn. Nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn. De hemel, het koninkrijk van God, het paradijs, dat is met Jezus zijn. Ik verzeker je, zegt Jezus, nog vandaag zul jij met mij in het paradijs zijn. En dat is ook het licht wat hier rondom het kruis valt. Ze zitten daar nog steeds wat te spotten. Er wordt nog gedobbeld. De leiders kunnen niet wachten tot Jezus doodgaat, want dan zijn ze af van die lastpak. Maar dan ook wat licht rondom dat kruis. Een man, een mens, een misdadiger, een zondaar, die gelooft in Jezus. En Jezus die een geweldig mooie belofte geeft. Nog vandaag zul jij met mij in het paradijs zijn. En zo krijgen we vandaag ook een antwoord op een vraag die ons wel eens kan kwellen. Wie is God? Je hebt misschien al heel veel antwoorden gehoord. Misschien ook wel heel veel antwoorden uitgeprobeerd in je leven. Wie is nou toch God? En die vraag kan zomaar weer bovenkomen als er erge dingen in je leven gebeuren of als er erge dingen in deze wereld gebeuren. Wie is nou God? Dit is God. God is Jezus die aan het kruis hangt. En die tegen een misdadiger zegt, nog vandaag zul jij met mij in het paradijs zijn. Dit is God. Een God die dicht bij mensen komt. Die mensen aankijkt. Dit is God. Een God waar je als mens ook dichtbij kunt komen. Misschien wel juist op de moeilijkste momenten in je leven kun je ontdekken dat dat een vindplaats is van God. En dit is God. En hier is ook ruimte. Want die andere moordenaar die nou niet in beeld is, die krijgt ook alle ruimte om zijn eigen afwegingen te maken en zijn eigen keuzes te maken. Niemand wordt door God gedwongen om te zeggen, ik geloof in u. Waar Jezus is, is ruimte. Wie is God? Dit is God. Een gekruisigde Christus bij wie ruimte is en genade stroomt. En die geen verwijten maakt. En die niet vraagt, weet jij wel hoe groot jouw zonde is? Maar die je gewoon aankijkt en zegt, nog vandaag zul jij met mij in het paradijs zijn. Denk aan mij, is de vraag. Denk aan mij, de vraag aan Jezus. En waar komen wij nou in dit verhaal voor? En wij mogen ons herkennen in die misdadiger. Wij mogen ons herkennen in die man die met al zijn zonden en gebreken ook eigenlijk niks anders verdient dan de dood. En we mogen ontdekken dat wij niet zelf het oordeel hoeven te dragen, maar dat Jezus dat doet aan het kruis. En we mogen ontdekken dat wat er ook in ons leven speelt, wat er ook gebeurd is, en hoe lang ook al, en hoe intens, het is nooit te erg en het is nooit te laat. Dus wij mogen naast Jezus hangen aan dat kruis waar die misdadiger hangt en ontdekken dat het bij Jezus goed is. En we mogen ook nog een stapje verder gaan, want wij mogen ook geloven dat wij met Christus gekruisigd zijn. Niet alleen maar naast Christus, maar wij zijn ook met Christus gekruisigd. In Jezus Christus hang ook ik aan het kruis. En dat leert ons hoe we kunnen leven. Dat leert ons dat we kunnen leven in zwakheid. Een zwakheid die krachtig is. Want wie is hier nu in het midden? Het is alleen Jezus. We mogen leren om te leven in zwakheid. We mogen te leren leven in zachtmoedigheid. We mogen leren om te leven in nederigheid. En wij mogen zo ook leren om het hart van Jezus te krijgen. Vol aanvaarding. Gunnend. Vergevend. We mogen leren als we met Christus gekruisigd zijn om met de ogen van Christus naar de mensen om ons heen te kijken. En misschien weten we van elkaar ook wel wat we gedaan hebben of wat er speelt. En we hebben van binnenuit de neiging om te oordelen. Maar als je met Christus gekruisigd bent, dan gaat er iets van genade stromen in je binnenste. En dan smelten de oordelen weg. Dan smelten de kritische vragen weg. En dan zie je de ander. En je kunt niks anders dan ook die ander de genade van God gunnen. Misschien is het mooi om dat een week lang te oefenen en het liefst ook dan de rest van je leven aanvaardend aanwezig zijn, genade laten stromen voor jezelf. We gunnen onszelf soms ook niet zo heel veel genade, maar je mag jezelf genade gunnen in Jezus' naam. En gun de ander de genade. Kijk met de ogen van Jezus, voel met zijn hart. En leer zo om te leven in het koninkrijk van God, in het paradijs. Laten we samen bidden. Heer, via het kruis waaraan u gestorven bent, gaat er zomaar een deur open naar het paradijs. Dank u wel dat we daar even in mogen kijken. En dat we een wereld zien vol aanvaarding en genade en een wereld zonder oordeel. Omdat u, Jezus, het oordeel gedragen hebt. Maar soms hebben we het gevoel dat die deur ook zomaar weer dicht kan gaan. En dat herkennen we ook in onze eigen leven, dan is het toch weer oordeel. We oordelen onszelf, we oordelen anderen. Er stroomt soms nog zo weinig genade en... Nou, Heer, we bidden u, wilt u geven dat we ons mogen oefenen in die genade door onze ogen te richten op u die aan het kruis hangt. En Heer, geef dat we de ruimte voelen om met dat wat er is in onze levens en wat niet goed is en wat pijn doet en waar we ons soms voor schamen. Geef dat we de ruimte voelen om naar u toe te komen en maar heel eenvoudig te zeggen, Heer Jezus, denk aan mij. En dank u wel dat er dan een ruimte open gaat. Ruimte van kwetsbaarheid en zwakheid en vooral ook een ruimte waar licht doordringt in de duisternis en waar genade stroomt. Heer, leer ons om zo het kruis, hoe afschuwelijk dat ook is, als moordwerktuig, leer ons om zo het kruis ook te vieren als de deur naar het paradijs. En vul ons met de geest van het kruis. De geest van aanvaarding en zachtmoedigheid en nederigheid. in de naam, die ene naam die ons gegeven is tot redding. De naam van Jezus. Amen.